So, Brüder, das ist jetzt nochmal auf Memorien. Vergiss mir Blatt, das schicke nicht. Ich will noch zusammenlesen als kurzes Wort in Rumänenbrief 12, Vers 9 tot Vers 21. Rumänen 12, Vers 9 tot Vers 21. Ich lese vor uit de NBG, Romeinen 12, vers 9 tot 21. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in de broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdrotten, vurig van geest, dient de Heer. Wees blijde in de hoop. Geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloek niet. Wees blijde met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voeg u in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik had graag deze morgen bij jullie stilgestaan bij deze tekstgedeelte. En in de NBG-vertaling staat er als titel boven deze tekst, opwekking tot liefde. En zoals broer Luc hier laatst ook aanhaalde, als er een onderwerp bestaat waar er zeer uitvoerig over geschreven en gezongen wordt, dan is dat onderwerp nummer 1, de liefde. En dan gaat het vaak inderdaad meestal over liefde tussen man en vrouw. Het levert nog vaak mooie teksten ook op, als de Beatles, hè. All I need is the air that I breathe and to love you. Hè. Prachtige teksten. Maar Paulus, de auteur van deze brief, die heeft zich als geen ander ook veel moeite getroost om schrijven wat eigenlijk zeer moeilijk te bewoorden valt, namelijk de liefde in Jezus Christus. Daar schreef Paulus van. Kijk, liefde, dat is een van die zaken waartoe alle mensen in staat zijn ze te ervaren. En let op, ik zeg ertoe zijn te ervaren, en dat is niet hetzelfde als waartoe iedereen in staat is liefde ook te geven. Iedereen is in staat te ervaren, maar iedereen is in staat liefde te geven. Hoe dat komt, dat ligt een beetje in onze natuur en dat kan vooral ook door omstandigheden misgaan. We bijvoorbeeld denken aan een getraumatiseerd Afrikaans kindsoldaat. Zo'n kind dat leert dat van heel vroeg moorden, stelen en misbruiken. En vaak is het voor zo'n jongens nadien heel moeilijk om affectie en geborgenheid te tonen. Ze hebben van jongs af aan geleerd hard en meedogenloos te zijn. En voor zulke jongens kan het moeilijk worden, door de omstandigheden, om nog liefde te tonen. Maar in oorsprong zijn er wel toe bekwaam gemaakt liefde te ervaren. En hoe kunnen we dan vaststellen dat iedereen daar wel toe in staat is? Als je denkt aan dat voorbeeld van de kindsoldaat, diegene die hem zo geleerd heeft zo te zijn, die past dezelfde principes toe als wij op onze kinderen. Hoe dat wij onze kinderen grootbrengen. Dat kind werd geleerd en aangemoedigd kwaad en slecht te doen. Terwijl wij leren onze kinderen goed te doen. Dat is het verschil. Dat kind wordt beloond voor het kwaad te doen en daarin gemotiveerd. Krijgt daar zijn affectie uit. Terwijl een ander kind aangeleerd wordt goed te doen. Dus eigenlijk misbruikt die opvoeder, of moet ik het zeggen, de goedheid eigenlijk, of dat beeld dat de mens in zich draagt, misbruikt hij om het om te zetten in het kwade en buigt dat om in het kwade. En daarin kunnen we al een eerste onderscheid leren als we over christenliefde praten, wat christenliefde inhoudt. Paulus omschrijft christenliefde als een liefde die oproept goed te doen. Dat is Christenliefde in essentie. Dat is een liefde die oproept het goede te doen. Dat is een eerste kenmerk van Christenliefde dat we mogen onderstrepen. En we lezen dat al meteen in de beginvers. In het tweede deel van vers 9 lezen we: wees afkerig van het kwade en wees gehecht aan het goede. Wees daarmee vertrouwd. Hecht u aan wat goed is. Dat is wat een eerste onderstreep is in de Christenliefde, is het streef naar goed doen. En dat is eigenlijk de kernboodschap van heel het gedeelte dat we gelezen hebben. Als je dat doorleest, dan is dat de kernboodschap die er naar boven uitspringt. Doe het goede. Als je nu de meeste mensen zou vragen of ze goed bezig zijn, dan zullen de meesten ook antwoorden niet slecht bezig te zijn. Ik ken niemand vermoord. Ik steel niet. Of ze zeggen nog vaak: ik haat niemand. Dus goed doen is eigenlijk in onze tijd en in onze begrip meer geworden van: ik doe niets verkeerd. Hè? Terwijl, als we dat gedeelte doordenken, is goed doen meer dan dat. Goed doen is meer dan niets verkeerd doen. Een tweede eigenschap komen we hier al direct tegen, dat is Christenliefde. Zoek niet alleen het slechte te vermijden, het gaat verder dan iets verkeerd doen. Het is bewust het goede zoeken te doen voor de anderen. Dat is actief. Dat is er naar op zoek gaan. En er bijvoorbeeld ook een luisterende houding te nemen. Door bijvoorbeeld de noden op te merken van de anderen. En er naartoe te gaan en proberen daar die persoon die voor je staat tegemoet te komen. Dat is anders dan: ik heb hem niks verkeerd gedaan. Weet je? Dat is een actievere houding. Christenliefde zoekt de anderen tegemoet te komen. Dat is een tweede eigenschap dat we erover mogen leren. Als we mogen proberen te begrijpen wat Paulus bedoelde in de liefde in Christus. Als we de rest van deze verzen lezen, ik lees het nog eens hoor. Ik lees vele vanaf vers 10. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdrotten, vurig van geest, dient de Heere, wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragende in de noden der heiligen, leg u toe op de gastvrijheid, zegent wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. Wees blijde met de blijde, ween met de wenende, wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voeg u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vuurge kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het valt misschien al op, broeders en zusters. En ik vraag u mij niet kwalijk te nemen dat ik deze tekst 2 keer gelezen al heb deze morgen. Dat is omdat ik er echt nadruk op wil leggen, op deze tekst. Als ik over die woorden mocht nadenken, het leek mij in eerste instantie zo dat Paulus een beetje de perfecte christen voor zich had. De perfecte christenvrouw of man. En ik moet zeggen, ik ken weinig mensen die effectief voluit leven wat dat hier geschreven staat. En ik ben de eerste schuldige eraan. Om dat te beleiden, dat ik daar nog verre van sta. Van wat dat hier geschetst wordt, van hoe een christen persoon dient te zijn. Maar het is wel heel, heel belangrijk die woorden tot ons te nemen. Ik had vandaag graag iets verteld over een kleine bruine man die deze woorden ter harte genomen had. Een klein manneke, een bruine persoon die deze woorden letterlijk genomen had. En daardoor het grootste rijk dat deze aarde ooit gekend heeft deed wankelen. En tot je verbazing was het niet eens een christen. Dat was niet eens een christen persoon, ook de persoon dat ik graag iets meer had verteld deze morgen. Het is een beetje het moderne verhaal van David en Goliath. Hè? Maar dan echt heel up-to-date. Ik heb opnieuw gehoord dat de vrijdag ongeveer 2 miljard mensen gekeken hebben naar het huwelijk van Kate en Prins William. 2 miljard mensen. Hè? Wel, die William, die is straks misschien die troonopvolger van dat machtig rijk, waar we iets over gaan zeggen. Die zit misschien straks op die troon. Hè? Ik had eventueel ook wel voorbeelden kunnen nemen van grote mannen gods, maar ik dacht, misschien kunnen we daar een les uit leren. Als we een man nemen, die de woorden van Christus letterlijk gepakt had, toegepast had in zijn leven, en daardoor tot zegen geweest is van honderden duizenden andere mensen. Hoeveel te meer zouden wij dan niet tot zegen zijn, wij die christenen zijn, als wij deze woorden ook letterlijk zouden nemen? Wie deze woorden letterlijk toepast, die verandert het aanschijn van de aarde. En dat is net de opdracht die de Heere eerst aan zijn volk Israël gegeven had, en later ook aan ons, van deze aarde het aanschijn ervan te veranderen naar God. Het zijn geen loze aanmoedigingen die Paulus hier schrijft, in tegendeel. Wie deze woorden ook in daden omzetten, veranderen inderdaad het aanzicht van de aarde. En dat is een historisch feit. De woorden waarmee Paulus de gemeente te Rome tot liefde aanspoorde, die zijn geïnspireerd op de bergreden van de Heer Jezus. Dat lees je vooral in de versen 14, 17 en ook in vers 20. Je moet daar maar straks een keer op nazien. Dat is geïnspireerd op de bergreden die de Heer Jezus sprak daar, aan vele mensen die ook naar hem toe kwamen. En Paulus, de goede leerling van de Heer Jezus, zegt ook die bemoedigende woorden aan de Joden in Rome, die bekeerd waren tot het christendom. Het is deze bergrede die zo veel invloed heeft gehad op de man Gandhi. Die bruine man uit India daar, een klein magervinger manneke. Gandhi was dus iemand, ja, van India, en die leefde van 1869 tot 1948. Hij studeerde in Engeland en op dat moment was Engeland dus het grootste imperium die de wereld ooit gezien had. Het Britse Rijk was op dat moment op zijn hoogtepunt en had een gebied zo groot als 1/4 van al het aardoppervlak. Moet je je maar voorstellen, een rijk dat een grondgebied had zo groot als 1/4 van al de aarde. Dat is het grootste rijk dat de aarde ooit gekend had. Het is groter dan het Griekse Rijk, het Persische Rijk of het Romeinse Rijk. Dat is het grootste rijk dat we tot nu toe in de menselijke geschiedenis ooit gekend hebben. Dus een land die er toen geslaagd was van 1/4 van heel deze aarde onder haar bevoegdheid te krijgen. En telde ongeveer 1 miljard inwoners op dat moment. Dat was dus enorm. Tot daar de geschiedenis is. Waarom ik je dit verteld is om de volgende bedenking. Het Britse Rijk werd nooit verslagen door een andere supermacht of een superleger, zoals het gewoonlijk gaat in de geschiedenis. Het ene rijk lost het andere af. Het Britse Rijk werd niet verslagen. Dat is niet door een ander leger waardoor hun rijk is opgehouden. Nee. Het Britse Rijk begon haar invloed te verliezen in een van haar kolonies, namelijk in India. En wel door die ene man Gandhi. Gandhi streefde naar een onafhankelijk India. Maar hij wist ook zeer goed dat er geen enkele legermacht op dat moment opgewassen was tegen het Britse leger. Mocht Gandhi een gewapend verzet begonnen zijn met een stel Indiërs die zo in lindendoeken rondlopen en een tulband op hun hoofd hadden, dan zouden ze simpelweg gewoon worden weggevaagd door het Britse leger. Ze waren superieur in kanonnen, machinegeweren, ze hadden de sterkste vloot dat er ooit bestond, tot de wapengeruste soldaten die al in vele veldslagen overwinnaars bleken te zijn. Dat was onmogelijk om een leger op poot te stellen tegen dat rijk. En Gandhi was zich daar heel goed van bewust. Maar toch verzet hij zich ertegen. En wel op een heel bijzondere manier. En daar moeten we goed opletten. Want daar komt dat tekstgedeelte dat wij gelezen hebben duidelijk naar voren. In plaats van geweld gebruikte hij geen geweld. In plaats van haat te koesteren tegen de overheersers, verkondigde hij liefde aan de overheersers. Heb ze lief, die ons hier overheersen. Doet ze goed, zei hij. En het ging zelfs heel ver. Toen de Britten in oude schoenen kwamen in de Eerste Wereldoorlog, dat ze aanval, dan streden er 100.000 Indiërs mee aan de kant van de Britten. Om hun vijand nog te hulp te schieten ook, met man en macht. Ze kwamen de Britten te hulp, met 100.000 man. In de velden hier in Ypres, hier zie je nog soms de Sikhs. En de Sikhs waren Indische soldaten die meestreden aan de kant van de Britten. Dus die kwamen hun vijand te hulp, wanneer hun overheerser in nood was. Hetzelfde deden ze nog een keer in Wereldoorlog 2. Wanneer de Britten dan voor verdeeldheid zorgden onder de Indiërs, de Britten waren daar heel slim in, dat groot volk van Indiërs, dat was nog geen geheel, je had daar Hindoes, je had daar Moslims, je had daar nog andere gelovigen, en de Britten benadrukten graag die verschillen onder de Indiërs, zodat ze verdeeld waren en niet één volk konden zijn. Wat deed Gandhi? Hij streefde naar eensgezindheid voor zijn volk, zoals we gelezen hebben. Hij bracht die mensen samen en zegt van, kijk mensen, we moeten eensgezind zijn als ze uit dit probleem willen geraken. En wanneer er toch Indiërs het in hun hoofd halen van geweld te gaan gebruiken, sommigen konden zich niet bedwingen, de weer de Britse soldaten gedood, wat deed Gandhi dan? Hij ging in hongerstaking. Hij ging daarvoor in hongerstaking totdat de mensen ermee gingen ophouden. Hij weigerde radicaal geweld met geweld te gaan vergelijken, te gaan vergelden. Als hij daarvan hoor kreeg, van er zijn Britse soldaten omgekomen door toedoen van Indiërs, dan ging die man in hongerstaking. En dat geweld stopte. Of ook, wanneer dat het opzetten van Indiërs tegen elkaar erin resulteerde dat de Hindoes aanslagen pleegden op moslims, of omgekeerd, dat moslims aanslagen pleegden op Hindoes, dan ging die weer in hongerstaking. En die had niet. Tot ze ermee gingen ophouden. Je hebt dat wel 18 keer gedaan en het was al een heel mager manneke. Je had daar veel voor over, voor het geweld af te zweren. Ging daarvoor gewoon in hongerstaking, totdat de rest wel ging ophouden. En het had wel degelijk resultaat op den duur. Door goed te doen aan zijn vijand, het Britse Rijk, wist zijn vijand niet meer met welke wapens te strijden tegen die Gandhi en zijn opstandelingen. Ze smeten hem talloze keren in de gevangenis en probeerden hem om te kopen en ook werd hij fysisch bedreigd. Maar nooit antwoordde hij met geweld terug. Uiteindelijk werd het gewelddadig optreden van de Britten tegen een tegenstander die niet terugsloeg, maar bloemenkransen op de halzen van de soldaten kwam hangen. Dat werd voor de Britten een bron van frustratie en het werd zelfs beschamend voor hen. Ze bleven gewelddadig tekeer gaan tegen een vijand die niet terugsloeg. Nee, die mannen kwamen bloemkransen hangen over de hoofden van die soldaten. En de Britten wisten niet van, wat gebeurt er hier? Hoe moet je zo'n vijand nu gaan bestrijden die niet terugslaat? Ze konden niet anders. Ze konden niet anders dan die mensen hun zin te geven. In 1947 werd eerst Pakistan, dat eerst bij Indië hoorde, onafhankelijk. En een jaar later werd ook Indië onafhankelijk. Gandhi was geen christen, zoals ik kwam te zeggen. Maar hij was wel degelijk beïnvloed door Jezus Christus, zijn grote leermeester, zo zei hij zelf. Op jonge leeftijd had hij reeds de Bijbel gelezen en hij werd dus zeer bepaald door de bergreden van de Heer Jezus. Er was daar één bepaalde vers bij die voor de rest van zijn leven zijn leidraad zou vormen. Eén vers dat als een bom insloeg op die man en hem nooit meer losgelaten had. En dat staat in Matthäus 5, vers 38 en 39. Ik lees het u voor, Matthäus 5, vers 38 en 39. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag heeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. Voor die man die dat gelezen had, hij was door zijn cultuur en zijn achtergrond min of meer toch hindoe gebleven, maar dat had hij gelezen in de Bijbel. En dat is hem zo doordrongen gebleven en zo'n impact gehad van, wat zegt die leermeester hier? En het verschil met Gandhi is, die zal letterlijk gaan toepassen, die ene zin. En met hem, een heel volk. En met dat handel voor ogen, hebben ze een vijand machtiger dan ooit tevoren doen wankelen. Dus de woorden van de Heer Jezus, wie zijn raad ter harte neemt en toepast, dat heeft wel degelijk een uitwerking op de wereld. Vandaag of morgen. Wie deze woorden levend maken, verandert het aanschijn van de aarde. Geef toe, broeders en zusters, dat dit tot nadenken stinkt. Dat dat stof is om bij stille te staan en over na te denken. Als we al dergelijke bemoedigende getuigenissen kunnen horen van een niet-christen die de woorden van onze Heer Jezus letterlijk toepast en daardoor dus die vijand op de vlucht te staan, Da komen we bij ons derde kenmerk van Christenliefde. Een derde kenmerkje erover. De liefde in Jezus Christus is een machtig wapen. Maar geen wapen die de vijand vernietigt, zoals andere wapens doen. Nee, het is eerder een wapen die de vijand ontwapent. Kun je dat voorstellen? Een wapen die de wapens van hun tegenstander wegneemt. Dat is het machtige wapen van de liefde die in Jezus Christus gegeven is. Een wapen die kogels van de tegenstanders wegneemt. Een wapen die vrede maakt. Een vredeslicht. Dat is de liefde van Jezus. Als je die liefde in je draagt en zo naar leeft, naar deze wereld, het zal je vijanden ontwapenen. Het zal hen voor iets doen staan dat sterker is dan al hun andere wapens. Dat heeft Gandhi bewezen. Dat is een geschiedenisfeit dat ik hier vertel. De andere eigenschappen van Christenliefde vind je uitvoerig beschreven in een ander brief van Paulus ook, in de Korintiërs. Een alomgekende stuk, Korintiërs 13, vers 1 tot 13. Maar ik lees u slechts voor versen 1 tot 3. Korintiërs 13, iedereen kent dat stukje wel. Ik lees voor vers 1 tot 3. Al ware het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware een schalend koper, of een rinkelende cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Dat is die liefde, als die werkelijkheid wordt, zegt Paulus, het is de grootste gave die wij van God gekregen hebben. De liefde die van God kwam en die in ons gedragen wordt, dat is de grootste gave van alle gaven die je kunt krijgen van God. Christenbroeders, ik zeg het jullie, het is belangrijk als we die woorden altijd gedenken, wat maakt ons net anders of wat hoort ons anders te maken is in die liefde te staan en te leven. Dat is de oproep dat Paulus aan ook die jonge nieuwe gemeente die hem nooit ontmoet had trouwens, daar in Rome ook mee bemoedigde. Hij legde daar veel nadruk op. Tot slot is het ook belangrijk te onderstrepen de oorsprong van deze liefde. Het is inderdaad, zoals de eerste Korinthebrief ons leert, het is een gave Gods. En in oorsprong was die liefde aanwezig tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want het is God die het doet regenen op goede en op slechte mensen. God is het die het recht zoekt van de verdrukte en van de weerloze. En God is het die vergeving schenkt aan één ieder die de Zoon aanneemt. Hoe groot zijn of haar schulden ook mogen zijn, God vergeeft en wil het goede voor de mensen. En net zoals het voor ieder natuurlijke mens mogelijk is liefde te ervaren, zo werd het ook in Jezus mogelijk gemaakt goddelijke liefde te ervaren. Dat is de gave Gods. En niet alleen ervaren. Het is ook mogelijk gemaakt liefde te geven. En daartoe zijn wij opgeroepen. En hierin worden wij herkend als zonen Gods, als de liefde in ons is. En hoe zal die liefde in ons zichtbaar zijn en tastbaar worden als wij ze niet tonen? Daarmee wil ik het eindigen. En ik kan nog graag ook lied 647 gezongen.